En we zijn dus aangekomen, zoals jullie kunnen zien, in Daniël 5. Nadat we Daniël 1 tot en met 4 al reeds besproken hebben. Ik moet zeggen dat ik dit... Er komen nogal een paar lastige hoofdstukken in Daniël. Maar ik moet zeggen dat ik dit toch wel het lastigste hoofdstuk vind tot nu toe. Dus ik heb zelf ook nog wel... Wanneer niet, maar ik heb nu voor mijn gevoel toch nog heel wat losse eindjes. Maar ik dacht, ja, we gaan toch maar gewoon het hoofdstuk doornemen. Ik hoop er dan altijd op dat er wat mensen zijn die nog wat losse eindjes kunnen aanvullen. Ik denk dat jullie allemaal wel weten aan de hand van dit plaatje waar deze geschiedenis over gaat. Dus ik ga hem niet eerst helemaal lezen. Maar het is wel een... Dit is wel een vrij bekende geschiedenis uit het boek van Daniël. Hè? Een van die, ik noem het altijd maar zondagsschoolverhalen of kinderbijbelverhalen. Vanmorgen toen ik hem aanzette, toen dacht ik, ik heb in ieder geval één los eindje minder. Ik begrijp nu waarom ze het niet konden lezen. Ik denk dat... Dat een Babyloniër of een Galdeër toch wat moeite heeft met deze letters. Maar dat is natuurlijk niet zo heel erg serieus. Dat zeg ik toch maar voor de mensen die het grapje niet begrijpen. Dat zijn er niet zoveel, geloof ik, gelukkig. Maar ja, je moet altijd uitkijken als je niet serieus bent, dat mensen je toch serieus gaan nemen. Dus, En andersom natuurlijk. Een teken aan de wand. We hebben daar nog een uitdrukking aan overgehouden. En de uitdrukking suggereert dat wat daar geschreven is op die wand, ja, dat inderdaad een teken is en een betekenis heeft. Zoals de wonderen in de schrift bijvoorbeeld, die Jezus deed, ook en later de apostelen, dat worden ook tekenen en wonderen genoemd. En dat worden tekenen genoemd. Omdat het betekenis heeft. Hè, als Jezus, ik noem maar wat, een blind geborene geneest. Dan is dat fijn. Is het natuurlijk erg fijn voor die blinde man op dat moment. Maar het wijst ook ergens op vooruit. Het heeft ook een betekenis. Zo zijn die genezingen. Laat ik het... een beetje genuanceerd houden, zijn die genezingen over het algemeen een uitbeelding van het herstel van Israël. Die blindgeborene is een uitbeelding van dat volk Israël dat blind geboren was en waarvan de Heer de ogen opent. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar dat doen we niet. We gaan naar Daniël 5. En ik begin gewoon bij vers 1. En ik heb het afgedrukt in de... Herziene Statenvertaling voor de leesbaarheid. Volgens mij heb ik wel af en toe iets veranderd. En ik zal af en toe ook wel wat toelichting geven. We nemen gewoon Daniël 5, vers voor vers, of twee versen per twee versen, of zinsdeel voor zinsdeel, rustig door. Koning Belsazar is hier de koning. Hij richtte een groot feestmaal aan voor zijn 1000 machthebbers en in tegenwoordigheid van die 1000 dronk hij wijn. Ik weet niet of er hier zijn die een statenvertaling hebben. Daar staat, en hij dronk wijn voor die 1000. Nu heb ik heb wel eens voor 2 of 3 gedronken, maar voor 1000, dat is me nog nooit gelukt, maar... Misschien anderen wel. Nee, maar dus, ja, zo staat het hier dan ook vertaald. Hè? In tegenwoordigheid, in aanwezigheid van die 1000 dronk hij wijn. Dus dat is letterlijk als in het aangezicht van of voor die 1000. En die 1000 zullen wel meegedaan hebben, kan ik me zo voorstellen. Want dan staat er onder invloed van de wijn... dan haal ik weer de Statenvertaling aan die ik hier ook voor me heb liggen. Dan staat er, als Belsazar de wijn geproefd had. Dat is natuurlijk wat eufemistisch. Wat gewoon betekent dat hij diep in het glaasje had gekeken natuurlijk. Onder invloed van de wijn dus. Zo heel netjes gezegd, denk ik dan. Onder invloed van de wijn beval Belsazar dat men de gouden en zilveren voorwerpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem. Opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. We hebben eerder gezien in Daniël dat het koning Nebukadnezar, de koning van Babel, was die het volk van Juda, in eerste instantie alleen de crème de la crème, een aantal mensen uit Juda wegvoerde naar Babel. En later heeft hij hele volk, de hele stad Jeruzalem verwoest, de tempel geplunderd en platgebrand. En het hele Joodse volk in ballingschap naar Babel meegenomen. Nou, dat was dus inderdaad Nebukadnezar. En die wordt hier de vader van Belsasar genoemd. Nou, daar vallen alle geschiedkundigen vallen daarover. Want het was niet zijn vader, dus het was niet zijn biologische vader. Zijn biologische vader, om het dan zomaar te zeggen, was Nabonidus. Dat was dus de biologische vader van Belsasar. En dat was volgens de geschiedenis was dat geen natuurlijke afstammeling van Nebukadnezar. En dus zegt men, dit klopt al niet, want de vader van Belsasar was niet Nebukadnezar. Nou, dan heb ik even het begrip vader opgezocht in de schrift. En de eerste keer dat ik, niet de eerste keer dat ik dat tegenkwam, maar de eerste keer dat ik, kijk, in de schrift is een vader, is een erflater. Iemand die iets doorgeeft aan een volgende generatie. En dat hoeft niet per se een biologische kwestie te zijn. De eerste, de beste die ik vond, was in Genesis 4. Daar stond, en de naam van zijn broer was Jubal, Genesis 4 vers 21. Deze werd de vader van allen die de harp en fluit kunnen bespelen. En jullie zullen begrijpen dat deze man niet iedereen die harp en fluit kan spelen verwekt heeft. Hè, dat is dus het taalgebruik van de schrift. Hij is de
metoniem.
Hm?
Het is een metoniem.
Het is een metoniem, zegt Paul. Ja, het is een... ik zoek daar een ander woord voor, maar... voorvader, dat gebruiken wij wel op die manier natuurlijk. Hè?
Hij was de
eerste. Ja.
Jubal, het zit er wel een beetje in.
Ja. Ja. Zeg ze erbij voordat we ze serieus gaan nemen.
Ja, ik dacht dat jij de serieuze vinger
had. Ja, daar moeten we uitkijken. We moeten niet te serieus worden natuurlijk. Maar dat weet je, dat lees je dan in al die commentaren en dan denk ik van ja, het is wel een beetje dom hoor. Een beetje dom. Maar ja. In de schrift is het, wordt een vader dus op deze manier gedefinieerd. Dus wij hebben daar geen moeite mee. Toen haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God, in Jeruzalem had weggehaald. En de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. Zij dronken wijn en prezen hun goden van... En dit vind ik echt frappant. Van goud, zilver, koper, ijzer. Ook nog eens die volgorde. En we hebben het over Daniël 2 gehad. Met dat beeld van goud, zilver, koper en ijzer. En precies hier in die volgorde wordt dat ook weer genoemd. Als verwijzing naar die Babylonische wereldrijken. Die wereldrijken met Babel als hoofdstad. Maar ook het denken van Babel als opstand tegen God. Dat wordt hier natuurlijk ook uitgebeeld, die opstand tegen God. Die koning Belsazar, die haalt spullen uit die hij meegeroofd had uit Jeruzalem, uit de tempel. En daar drinkt hij wijn uit met zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen. En ze drinken dan die wijn en prijzen hun goden. He, met een kleine g natuurlijk. Maar die goden die zijn van goud, zilver, koper, ijzer. Dat is natuurlijk. En hout en steen. Dat is natuurlijk ook een beetje cynisme wat daaronder zit. Maar ook die volgorde van goud, zilver, koper en ijzer. Als je het mij vraagt, een verwijzing ook weer naar Daniel 2 en Daniel 4. Waar we ook koper en ijzer tegenkwamen. En zo zie je dat al die hoofdstukken toch wel in elkaar grijpen. En vinden telkens hier verwijzingen naar dingen die we al tegengekomen zijn. Hout en steen wordt er ook bij genoemd. Kijk, de schrift leert dat er één God is. En al die rijken, die volkeren in het verleden, die werden toch al gekenmerkt door een meergodendom. Daar zegt de schrift ook dingen over. Ik vind het wel leuk, want ik denk dat moet ik toch eens een keer laten zien. In Jesaja 44, ik heb er een paar versen uitgehaald, maar je zou gewoon het hele hoofdstuk eens na moeten lezen. Daar wordt dit gezegd over die goden van hout in dit geval. Dit gaat over de mens, over de arbeider of de kunstenaar. Daar staat er, hij hakt voor zichzelf cedus om. Neemt een cyprus of een eik, een boom. Hij kweekt die voor zichzelf op, tussen de bomen van het woud. Hij plant een olm, wat het ook wezen mag, ook een boom. En de regen maakt die groot. Daar hoor ik al een cynische ondertoon in. Want een mens kan doen wat hij wil, die kan bomen neerzetten. Maar als God die regen niet geeft en die groei niet geeft, dan gebeurt er natuurlijk verder helemaal niets. Dus het is God die er ook nog eens voor zorgt dat die boom groot wordt. Maar dan zaten ze dienen de mens tot brandhout, hè, die bomen, dat hout. Hij neemt ervan en warmt zich erbij. Hij steekt het ook aan en bakt brood. Ook maakt hij er een god van. En buigt zich ervoor. Hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neer. Als je daar gewoon logisch over nadenkt, is het natuurlijk krankzinnig. En dat staat er dan ook. De helft ervan verbrandt hij in het vuur. Bij die helft eet hij vlees. Ook warmt hij zich en zegt, ha, ik word warm, ik zie vuur. Van de rest maakt hij een god, zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor, buigt zich neer, bidt het aan en zegt, red mij, want u bent mijn god. Ja, dat is toch. Dat is toch humor. Hoe dat hier beschreven wordt. En dit is Jesaja 44, maar ik weet niet of jullie Jesaja 45 kennen. Een aantal van jullie zeker, dat weet ik. En daar wordt echt een lofzang op de ene God gegeven. Die de schepper is van alle dingen. Alles is in zijn hand. En daar staat zelfs van. Zie, ik maak de vrede en ik schep het kwaad. Zie, ik ben het. Ik doe al deze dingen. En hier gaat het om een mens die een boom maakt. Die boom omhakt. Van de helft maakt hij brandhout. Of warmt zich erbij. Of het dient om zijn voedsel te bereiden. Om te bakken en braden, zeg maar. En te koken. En van die andere helft maakt hij een god. En daar gaat hij voor iets wat hij zelf gemaakt heeft. Gaat hij op zijn knieën en zegt hij, red mij, want u bent mijn god. Maar wij kennen een God die door mensenhanden niet gediend wordt, maar die aan, zegt Paulus in Handelingen 17, hè, als het gaat over die onbekende God, die aan allen adem, leven en alles geeft. Kijk, dat is de God die wij kennen. En wellicht denkt u nu van ja, dat waren die primitieve mensen toen. Maar nu in onze moderne maatschappij hebben we natuurlijk. Is het allemaal abstracter? Hebben wij onszelf denkbeelden verzonnen? Hè? Dat gaat niet altijd om goden, maar ook om andere denkbeelden, zoals een oerknal en een evolutietheorie. En dat hebben wij de mensheid tot onze God gemaakt. Nou, dat is net zo dom natuurlijk, net zo dwaas, want we zouden luisteren naar wat God zelf daarover gezegd heeft. Nou, daar gaat het dus over als het gaat om goden van goud, zilver, koper, ijzer. Hè, dat ziet er nogal mooi uit natuurlijk, maar het wordt steeds minder. Hout en steen. Dat dus. Op hetzelfde ogenblik, wanneer zij dus zitten te drinken en hun godenprijzen van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. Op datzelfde ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven tegenover de kandelaar. En de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Dit schijnt een schilderij van Rembrandt te zijn. Ja. Cultuur, hè? Dus ik denk, nou, dat zal ik toch even afdrukken. Hè?
Of zo schijnt.
Ja, ik weet dat niet. Oh, okay. Maar dat dit is een... Dit is een schilderij van Rembrandt. Nee, ik herken het niet als ik het zie, dan herken ik geen Rembrandt.
Kun je het wel lezen?
Kijk, dat zijn wel wat andere letters inderdaad. Maar er... Wat? Er verschijnen dus vingers van een mensenhand. Het schijnt geen hele hand geweest te zijn, maar een handpalm of een gedeelte van een hand. Zo staat het er in het... In het Aramees. En die vingers die beginnen te schrijven. Op de wand. En nou, daar komen letters te staan. De verhaling hiervan is nogal sober. Hè? Wordt niet zoveel bij verteld. Later lezen we dat in het volgende vers. Lezen we alleen dat de aanwezigen nogal schrikken. Maar ik heb best wel wat commentaren erop gelezen. En er zijn wel mensen die zeggen van ja, ze schrokken, die koning schrok niet, omdat hij een mensenhand zag die vingers schreef, want dat scheen vaker te gebeuren tijdens spiritistische sessies of seances, hoe je dat ook noemt. En dan wordt er altijd, als je commentaren leest, wordt er ook gerefereerd aan... Hoe heette die borden? Borden of zo. En een glaasje draaien. Daar schijnt dat ook bij te gebeuren. Hè? Dat er woorden gevormd worden door letters. Maar men zegt dan dat die koning vooral schrok. Omdat hij niet zag wat het... ten eerste niet zag wat het betekende. Maar ook omdat er... omdat ze zich niet in zo'n spiritistische sessie bevonden. Hè, het was niet... Kijk, je kunt natuurlijk... We hebben in Daniel al gelezen over waarzeggers, over tovenaars, over sterrenkijkers. En al die wijzen die werden er elke keer bijgehaald als de koning een droom had gehad. En om die dingen te verklaren. Die mensen toen konden best wel wat. Dus ja, als ik dat zo lees, dan denk ik van ja, dat zou best wel kunnen. Dat hij niet eens geschrok van die hand op zich. Maar meer van dat het op dat moment niet de bedoeling was dat er zo'n hand kwam. Wie weet, ik geef het voor... door voor wat het waard is. Maar er verscheen de verhaling ervan, de vertelling ervan is nogal sober. En dus kun je er natuurlijk van alles bij verzinnen. Maar de tekst is gewoon eens, er kwamen vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar, en de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Nou, in het volgende vers staat dat hij daar ontzettend van schrok. Maar in dit vers staat nog iets, dat toch wel opmerkelijk is. Tegenover de kandelaar. En ik heb een plaatje erbij afgebeeld. Dit is het plaatje van Nebukadnezar. De koning Nebukadnezar, de Babylonische koning. Die tempel leeggeroofd had. En aangezien we in de voorgaande versen lazen dat de voorwerpen uit de tempel, uit het huis van God van Jeruzalem, werden gehaald en daar werden gebruikt om zelf uit te drinken en hun eigen goden te prijzen, zou het zomaar de kandelaar geweest kunnen zijn die uit de tempel kwam. Kijk, normaal
gesproken... De kandelaar.
De kandelaar, ja. Kijk, normaal gesproken zou je hier op dit woord kunnen zoeken en kijken waar het allemaal nog meer voor kwam. Alleen het lastige daarvan is dat dit woord... bijvoorbeeld niet in Exodus voorkomt waar het gaat over die kandelaar en hoe die gemaakt moest worden. Omdat Exodus Hebreeuws is en dit gedeelte van Daniël is Aramees. Dus hier worden in een aantal hoofdstukken, ik heb dat vorige keer ook, vorige keren hebben we het daarover gehad. Vanaf Daniël 2 vers 4 tot het einde van hoofdstuk 7, dat is in het Aramees geschreven. En ik las in de commentaren dat dit woord kandelaar in het Aramees ook nog eens een leenwoord is uit het Akkadisch of iets dergelijks. Dus dat maakt het niet lastig. Dat maakt het nog wat lastiger om nou te zeggen wat voor kandelaar dat precies was. Maar ja, ik denk, het staat er niet voor niks. In de voorgaande versen hebben we gelezen dat de tempelgerij, wat koning Nebukadnezar uit de tempel had geroofd, dat hier werd gebruikt tijdens dit feest. Dus als ik een conclusie moet trekken, zeg ik van nou, dat was die kandelaar uit de tempel. En dan staat er dat die hand schrijft op de wand tegenover de kandelaar. Ik moet dan denken aan de tempel, hè, of aan de tabernakel. Dit was de tempel. Tenminste, een plaatje daarvan. Maar we hebben, ik kon zo gauw geen goede dwarsdoorsnede van die tempel vinden. Want ik zou wel eens willen weten van, ja, maar wat stond er dan tegenover die kandelaar?
Een toonbroodje.
Juist. Juist, want dit is dan de tabernakel, maar in de tempel was de opstelling hetzelfde. Daar had je inderdaad de kandelaar en daar tegenover stond de tafel met de toonbroden. Dus wat we hier op de wand zien, die hand die wat schreef, die deed dat op de plaats van de tafel van de toonbroden. Nou, ik kan mij niet vertellen dat dat geen betekenis heeft. Het staat er niet voor niks bij, hè, dat het tegenover de het kan net zo makkelijk weggelaten worden. Ik bedoel, dat missen we niet. Er was een hand die op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreef en de koning zag het gedeelte van de hand die schreef. Geen haan die er naar krijgt dat er niet gesproken wordt over een kandelaar. Dat is gewoon ingezet met een bedoeling. Hè? God is de plaatser en ook zijn woord. In zijn woord is alles geplaatst. Nou, tegenover de kandelaar stond inderdaad die tafel met toonbroden. Ja, dan zouden we nu de rest van de ochtend zouden het makkelijk over die tafel met de toonbroden kunnen hebben. Dat is deze tafel. En die tafel die was van goud. Maar maak je geen zorgen, ik ga het niet heel de ochtend over die tafel hebben. Ik heb dat ooit wel eens gedaan, maar dat is wel wat langer geleden. Het was een gouden tafel, gemaakt van hout en helemaal verguld, met goud overtrokken. En op die tafel lagen twee rijen met 6 broden. En voor degenen die heel scherp zijn, ja, hier liggen ze op elkaar, maar dat is ook een rij. En hier liggen ze naast elkaar, en dat is dus ook een rij. In het Hebreeuws kan het, meen ik, beide. Wij hebben alweer het woord stapel uitgevonden voor een rij die verticaal is. Maar deze tafel, nou laat ik het gewoon maar lezen in Exodus. Daar wordt gezegd, ik heb de Statenvertaling hier afgedrukt. Gij zult ook een tafel maken van sittimhout. Gij zult ze met louter goud, puur goud, overtrekken. Dus die tafel was van hout. Helemaal met goud overtrokken, natuurlijk als uitbeelding van onvergankelijkheid. He, daar is goud een beeld van onvergankelijkheid, van heerlijkheid, van koningschap. Van koningschap. Hou die even vast. Gij zult ook een gouden krans daaraan maken. Rondomheen. Ik ga zo even terug naar het plaatje, dan gaan we die gouden krans nog even bekijken. Gij zult ook een lijst daaraan maken, een handbreed. Ik zag het pas een paar dagen geleden toen ik dit opzocht. Toen dacht ik, een handbreed, hè? Een hand die op de muur schrijft. En hier wordt gezegd, een lijst eromheen, een krans op die tafel, een handbreed. Die hand heeft natuurlijk alles te maken ook met, hè, Gods hand. Die doet wat hij beschikt, wat hij wil. De hand, het Hebreeuwse woord voor hand is jod. Jiddische jad. Blijf met je jatten van mijn spullen af. Hè. De jod, die heeft een getalswaarde van 10. Uitbeelding van Gods woord. Het heeft ook nog eens 5 vingers. De 5 is genade en daarom hebben we 2 handen. Zodat ze samen 10 zijn. Dat is daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen. Maar dat is dus de hand. Hè. Gods hand die doet wat hij wil. Hij beschikt wat God wil. En een gouden krans of een kroon. Gij zult een gouden krans rondom dezelfde lijst maken. Dus die tafel, ga ik even terug naar die tafel. Die tafel heeft alles te maken. Op die tafel zit een kroon. Die tafel is een uitbeelding van het koningschap van de Messias. Ik heb dat ooit wat uitgebreider uitgelegd. Nu ga ik er vrij kort doorheen. Het is een gouden tafel, onvergankelijkheid. Het is een tafel die is gekroond. Al die driehoekjes hier, dat is het kroontje, zeg maar.
Ja, de krans.
Ja, krans, kroon.
Oh.
Ja. De 12 stammen van Israël spelen natuurlijk ook nog een rol in dat koninkrijk, dat koningschap. Maar op de plek waar die hand schrijft, daar stond normaal die tafel. En die tafel is een uitdrukking van het koningschap van de Messias, van Christus. Goud, de hand van God. Een hand is ook een werktuig. Een hand is, een hand is datgene die doet wat het hoofd wil. Nou, zoals Christus zou je ook kunnen zeggen, de hand van God. En die tafel is gekroond met een gouden kroon. En op die plek waar die tafel hoort te staan, daar verschijnt een hand. En die schrijft dat schrift op de muur bij Belshazzar op zijn feest. Toen veranderde de gelaatskleur van de koning. Zijn gedachten verschrikten hem, zijn heupgewrichten verslapten en zijn knieën knikten. Ik las ook in een commentaar dat dit ook eufemistisch is voor het in de broek doen. Nou ja, dat hij bang was en geschrokken was, dat is wel duidelijk. En de koning riep met kracht dat men de bezweerders, de Galdeën en de toekomstvoorspellers moest laten binnentreden. De koning nam het woord en zei tegen de wijzen van Babel: iedereen die dit schrift kan lezen en mij de uitleg ervan te kennen kan geven, zal gekleed worden in purper met een gouden keten om zijn hals en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Hier is dus een schrift dat schrijft op de wand. En ik loop nu wat voor de muziek vooruit, maar dat schrift, dat legt Daniël verderop uit. Dat betekent het einde van het koningschap van Belshazzar. En dat schrift, dat wordt gegeven door een hand op de plek. Maar normaal die tafel met toonbroden staat, wat een uitbeelding is ook van koningschap, maar dan van het van een onvergankelijk koningschap, namelijk het koningschap van de Messias. En hier schrikt die koning daarvan. Hij roept, dat is het refrein in Daniël, hij roept alle wijzen, toekomstverspellers, bezweerders enzovoort, roept hij erbij. En hij zegt dat degene die het uit kan leggen, die zal koninklijke heerlijkheid, daar komt het eigenlijk op neer. Koninklijke heerlijkheid worden gegeven, gekleed worden in purper, met een gouden keten om zijn hals. Hè, dat is ook, heeft ook met koningschap te maken. Onze burgemeester heeft nog een ketting om zijn hals. Maar vroeger waren koningen over het algemeen ook koningen van steden. Nou ja, zou koninklijke heerlijkheid aan diegene worden gegeven. Hij zal de derde zijn in het koninkrijk. Nou, dat klopt. Zijn vader Nabonidus, die ik net al noemde, was de eerste. Belsasar was de tweede. En degene die het uit kon leggen, zou de derde worden in het koninkrijk. We lezen gewoon verder. Toen traden al de wijzen van de koning binnen, maar ze waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleg ervan aan de koning te laten weten. Nou, dat verbaast ons natuurlijk niks nu we in Daniel 5 aangekomen zijn. Ook dit kennen we. Toen werd koning Belsasar zeer verschrikt en zijn gelaatskleur veranderde. Ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Het aparte is dat hier ook staat, toen traden alle wijzen van de koning binnen, maar ze waren niet in staat het schrift te lezen of de uitleggen van aan de koning te laten weten. Het schrift is blijkbaar in het Aramees, dat ze dan toch niet konden lezen, denk ik zomaar. Anders zou ik niet weten waarom ze het niet konden lezen. Ja, alleen staat in Daniel natuurlijk, want we komen straks op dat schrift, mene tekel ufasin. Het staat in Daniel natuurlijk echt opgetekend in het Aramees. Dus, maar ja, daar komen we op. maar ook de uitleg in ieder geval konden zij niet te kennen geven. Nou, koning Belsasar was al verschrikt, maar toen werd hij zeer verschrikt. Zijn gelaatskleur veranderde en ook zijn machthebbers raakten in verwarring. Dat is ook een leuke, hè, verwarring. In het Hebreeuws betekent Babel ook verwarring. Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin het huis binnen, waar de maaltijd plaatsvond. De koningin antwoordde en zei: O koning, leef tot in de aionen. Leef tot in eeuwigheid, staat er in de vertaling. Leef tot in de olam. Of de olamim staat hier. Een meervoud van olam, een meervoud van eeuw. Dus eeuwen, tijdperken. Laat uw gedachten u niet verschrikken en laat uw gelaatskleur niet veranderen. Ja, die koning zag dus zo wit als de muur, zouden wij zeggen. Dat is wel leuk in dit verband. Er is een man, ja, die koningin overigens, daar zegt men weer van dat de vrouw van, niet van Belsasar, die mocht natuurlijk niet binnenkomen nu die met al zijn vrouwen en bijvrouwen aan het feesten was, maar de vrouw van koning Nabonidus. Naar aanleiding van de woorden van de koning, dus zijn vader dus, hè, naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin het huis binnen waar de maaltijd plaatsvond. Nou, en die koningin die kon zich blijkbaar Daniel herinneren. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige God is. Want in de dagen van uw vader is bij hem licht, verstand en wijsheid gevonden zoals de wijsheid van goden. Daarom stelde koning Nebukadnezar, uw vader, hem aan als het hoofd van de magiërs, de bezweerders, de Galdeën en de toekomstvoorspellers. Uw eigen vader, o koning. Ja, hier wordt voor de eerste keer in deze geschiedenis gerefereerd aan, nou eigenlijk al voor de tweede keer, want aan Nebukadnezar. De eerste keer werd er aan, dat is vers 2, de voorwerpen uit de tempel die zijn vader Nebukadnezar had meegenomen. Nou, hier wordt er dus weer gerefereerd aan Nebukadnezar en we zullen straks nog een keer zien. Want er werden een uitzonderlijke geest, kennis en verstand om dromen uit te leggen, onthullingen van raadsels en ontwarring van knopen in hem gevonden. Namelijk in Daniel, die de koning de naam Belsasar had gegeven. Laat nu Daniel geroepen worden, zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven. Belsasar werd Daniel genoemd, niet te verwarren met deze koning Belsasar. In Nederlands, in onze vertaling is het een... De ene verschil is een T, de letter T. Maar ik wijs er ook hier maar weer op dat aan Daniel kennis en verstand om dromen uit te leggen. En die dromen, dat hebben we gezien, die spreken van verborgen dingen. Zoals dat ook bij Jozef het geval is. In die dromen werden verborgenheden bekendgemaakt, namelijk onthullingen. Onthulling, dat is hetzelfde als openbaringen. Iets onthullen of openbaren. Onthulling van raadsels. En ontwarring van knopen. Ook een mooie. En wij leven in een tijd dat dingen verborgen zijn. En dat Christus via de apostel Paulus inderdaad raadsels, verborgenheden onthult en knopen ontwart en bedekkingen wegneemt die over de Hebreeuwse geschriften liggen. Nou, deze Daniël was dat ook gegeven. En die wordt hier erbij geroepen zodat hij de uitleg ervan te kennen zal geven. Toen werd Daniël bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: bent u die Daniël, een van de ballingen uit Juda, die de koning mijn vader uit Juda hierheen heeft gebracht? Ik heb namelijk over u gehoord dat de geest van goden in u is en dat in uw licht, verstand en uitzonderlijke wijsheid gevonden worden. Wel nu, de wijzen en de bezweerders zijn bij mij gebracht om dit schrift te lezen en mij de uitleg ervan te laten weten. Maar zij zijn niet in staat de uitleg van deze woorden te kennen te geven. Dit kennen we allemaal, het wordt allemaal uitvoerig beschreven. Ik echter heb over u gehoord dat u uitleggingen kunt geven en knopen kunt ontwarren. Nu, als u het schrift kunt lezen en mij de uitleg ervan laat weten, zult u gekleed worden in purper, een gouden keten om uw hals krijgen en u zult als derde heersen in het koninkrijk. En dan komt Daniël. Toen antwoordde Daniël en zei in de tegenwoordigheid, in de aanwezigheid van de koning: houdt u geschenken voor uzelf. Daniël, ik lees er, en geef uw beloning aan een ander. Toch zal ik nu het schrift voor de koning lezen en de uitleg ervan zal ik hem laten weten. Daniël skipt de beleefdheden, hè, zoals we dat bij Nebukadnezar nog wel zagen, dat hij ook met die groet antwoordde: o koning, leef in eeuwigheid, leef tot in de Olaam, in de Aionen. Maar hier zegt hij, hou die spullen zelf maar. Kijk, het loopt slecht af voor die Belshazzar. In het laatste vers van het hoofdstuk staat dat hij dezelfde nacht nog wordt gedood. En wellicht wist Daniël dat ook, dus hij dacht, hij zal gedacht, vandaar misschien zijn laconieke houding van, hou je spullen maar bij, hè. En geef je beloning aan een ander, ik zal toch het schrift uitleggen. Hij wist namelijk, hij ziet het schrift en hij wist wat het betekende, dus hij wist wel hoe laat het was. Wat u, o koning, betreft, de Allerhoogste God heeft uw vader, Nebukadnezar, het koningschap, grootheid, eer en majesteit gegeven. Vanwege de grootheid die hij hem had gegeven, beefden en sidderden alle volken, naties en talen voor hem. Hij doodde wie hij wilde en hij liet in leven wie hij wilde. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Hij was een koning der koningen, lazen we in, Daniël 2 was dat. U, o koning, bent een koning der koningen, was gesteld over alle koningen. God heeft u dat koningschap gegeven, zei Daniël toen ook. Nou, hier lezen we dat ook weer. Hij verhoogde wie hij wilde en hij vernederde wie hij wilde. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men hem zijn eer ontnomen. Daar hebben we het dus vorige keer over gehad. Hier wordt dus voor de derde keer gerefereerd aan Nebukadnezar. En hier wordt specifiek die geschiedenis uit Daniël 4 benoemd. Toen hij zijn hart verhief en zijn geest zich verhardde in hoogmoed, werd hij van zijn koninklijke troon gestoten. Heeft men hem zijn eer ontnomen. Hij werd uit de mensenwereld verstoten. Zijn hart werd gelijk aan dat van de dieren. Zijn verblijf was bij de wilde ezels. Men gaf hem gras te eten, zoals aan runderen. Zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie hij wil. Kijk, hier wordt dus nadrukkelijk verwezen naar de geschiedenis van Daniël 4. Nebukadnezar had een droom gehad van die grote boom die heel de aarde vulde, die over heel de aarde gezien kon worden. Waar de vogelen des hemels in nestelden en de dieren van het veld onder de schaduw van de takken verbleven. En in die droom werd die boom werd omgehakt. En die boom werd aan banden gelegd, letterlijk, met een koperen en een ijzeren band eromheen, zoals je op het plaatje ziet. En er werd tegen Nebukadnezar gezegd: jij zal zijn als die boom En je zult 7 tijden zul je vernederd worden en gras eten als de dieren, zoals die boomstronk stond ongeveer op de hoogte van het gras van het veld. Die boom, die hoge boom, werd gelijkgesteld aan het gras van het veld. Werd daarmee vernederd, koperen en ijzeren band eromheen. Nou, ik heb vorige keer, hebben we het daarover gehad, hè? Koning Nebukadnezar die at inderdaad voor 7 tijden, at hij gras als de dieren. En daarna kwam zijn verstand weer in hem, lazen we in Daniel 4. En prees hij de Allerhoogste en werd hij hersteld in zijn koningschap. En ik heb toen ook aangegeven dat ik geloof dat het niet alleen slechts op Nebukadnezar van toepassing is, maar op Babel in het algemeen. Het laatste wereldrijk waarvan Babel de hoofdstad was, dat was namelijk het Koperen Rijk uit Daniel 2. Het Griekse Rijk is het laatste wereldrijk geweest waarvan Babel de hoofdstad was. En in de toekomst zal er, hebben we ook gezien in Openbaring onder andere, in de toekomst zal er weer een rijk zijn, een laatste wereldrijk met Babel als hoofdstad. En dat rijk wordt gekenmerkt in Daniel 2 door het ijzer. Vandaar dat koper en ijzer om die boom heen. Meen ik. Nou, hier wordt dus gerefereerd aan die geschiedenis. 7 tijden zou Nebukadnezar gras eten. En of dat nou weken, maanden, jaren geweest zijn. Nou, weken zal niet, want ik denk eerder aan jaren. Want er staat dat zijn nagels waren gegroeid en zijn haar lang geworden was. Nou, dat bereik je niet in 7 dagen. Ook niet in 7 weken. Sommige mensen zelfs niet in 7 maanden. Maar ja, voor wat het waard is, ik denk dat het jaren geweest zijn. Maar hier wordt dus gerefereerd in die geschiedenis van Belshazzar aan de 7 tijden van Nebukadnezar. En ik geloof ook dat dat niet voor niets is. Tamelijk uitgebreid wordt dat hier zelfs vermeld. Het is toch een aantal versen. Wat u, Daniel die gaat nu Belshazzar aanspreken, wat u Belshazzar, zijn zoon, betreft, u hebt uw hart niet vernederd, hoewel u dit alles wist. U hebt zich verheven tegen de Heere van de hemel, want de voorwerpen van zijn huis heeft men bij u gebracht, en u, uw machthebbers, uw vrouwen en bijvrouwen hebben wijn eruit gedronken. En u hebt uw goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen geprezen, die niet kunnen zien en niet kunnen horen en geen kennis hebben. U hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. Deze woorden lijken zelfs op die van Paulus, hè, in Handelingen 17. God die aan allen adem, leven en alles geeft. Daarom is door hem het gedeelte van de hand gezonden en dit schrift geschreven. Dit is het schrift dat werd geschreven. Mene. Ja, ik zeg het maar gewoon op zijn tambachs. Oh nee, op zijn Ridderkerks, want daar kom ik vandaan natuurlijk. Dit is het schrift dat werd geschreven. Mene, tekel, uversin. En dat vind je dus hier een afbeeldingje van de interlineair heb ik erbij geplaatst. Zo wordt dat dus getranslitereerd. Dat stond er dus op de muur. Mene, tekel, uversin. Dit is de uitleg van de woorden. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld. Want die hand verscheen op de muur tegenover de kandelaar. En dat was de plek waar de uitbeelding van de ware koning hoorde te staan. De koning der koningen. Namelijk Christus. Waarvan zijn Christus en zijn koningschap, zijn messiaschap, waarvan die tafel met toonbrood een uitbeelding is. God heeft de dagen van uw koningschap geteld. En hij heeft er een einde aan gemaakt. Mene betekent dus geteld. Tekel. Nee, tekel is een hond. Tekel, houden we het op. Tekel, u bent gewogen in de weegschaal en u bent te licht bevonden. Dus tekel betekent wegen. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. Nou, Peres kennen we ook, ook in het Hebreeuws wel, dat woord. Betekent verdelen of breuk. In Genesis 38 wordt een Peres geboren. Maar ook Perzië schrijf je ongeveer hetzelfde als dat verdeeld. Dus dat zit er ook nog in. De Meden en de Perzen die hadden dus ook een gedeeld koninkrijk. Ja, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. Dit is de uitleg die Daniel geeft aan deze koning Belshazzar. Nou ja, op zich geen moeilijk verhaal, toch? En Belshazzar begreep het ook, want hij zei, toen beval Belshazzar dat zij Daniel in purper moesten kleden met een gouden keten om zijn hals. En dat zij van hem moesten uitroepen dat hij als derde in het koninkrijk zou heersen. Daniel, er staat niet bij hoe hij dat onderging, maar ik kan me zo voorstellen dat hij dat tamelijk lakoniek heeft ondergaan, want die kleren kon hij snel weer uittrekken. Want er staat, in diezelfde nacht werd Belshazzar, de koning van de Galdeën, gedood. En dat is het laatste vers van Daniel 5. En daarmee zou je kunnen zeggen, nou, mene tekel uversim, dit is vervuld aan Belshazzar. Volgens de geschiedenis overigens hadden de Meden en de Perzen de stad Babel omsingeld. Dus tamelijk hoogmoedig ook in dat verband dat die koning Belshazzar een feest had aangericht. Blijkbaar had hij het idee dat hem niks kon overkomen. Babel was ook een sterke stad met een sterke vesting, grote muren eromheen. Maar die Meden en de Perzen, dat is wel een leuk verhaal, die hadden de stad belegerd. En door die stad, midden door de stad liep de rivier de Eufraat. En die hebben die rivier omgeleid. En zijn gewoon door over de bodem van de rivier die droog was gelegd, zijn ze zo de stad binnengelopen. En aangezien alle machthebbers in dronkenschap in het paleis waren, konden ze zo doorlopen, blijkbaar. Dat is wat de ongewijde geschiedenis, voor zover dat bestaat, wat de geschiedenisboeken verhalen. Dus dat is een mooi verhaal en wellicht wist Daniel dan ook al, toen hij dat schrift las, wat er aan de hand was. En ik kan me goed voorstellen dat ze ook wisten dat die Meden en de Perzen om de stad heen lagen, belegerd. Maar dit is dus het einde van de geschiedenis, de toepassing op Belshazzar. Dus hiermee zijn we in principe, we gaan nu pauzeren. Zouden we kunnen zijn gekomen aan het einde van deze Bijbelstudie? Waren het niet dat? Want ik denk dat onder dit raadselachtige schrift nog wel wat meer verborgen ligt. En daarover gaan we het dan na de pauze hebben, want dat ga ik niet al te uitgebreid doen. Want ik heb echt nog wel wat losse eindjes in dit verhaal. Maar de dingen die ook de commentaren erover zeggen, ja, ik geloof dat daar een kern van waarheid in zit. Alleen ik heb het verhaal, krijg het niet kloppend. Ik heb echt mijn best gedaan de afgelopen weken. Ik heb mensen benaderd waarvan ik echt weet dat ze er verstand van hebben. Die wisten het ook niet. Dus daarom kan ik ook in alle vrijmoedigheid naar voren brengen wat ik er wel over denk te kunnen zeggen. In ieder geval die theorie, om het dan zomaar te noemen, wat er nog meer achter dat mene tekel uversim zit, om dat eens voor te leggen en ter overdenking, zeg maar. En dan ook altijd maar hopend dat dat er onder jullie zijn die daar weer wat meer licht op kunnen werpen. We gaan nu koffie drinken, wellicht met een shotje cafeïne, dat we daar wat verder in komen.